Spartanen, eindelijk zijn we weer. Het is inmiddels de tweede maand van 2024. We hebben 2023 achter ons gelaten, helaas. Door de drukte van de kerstdagen, nieuwjaar, vakanties, noem het allemaal maar op, werk. Zijn we er helaas niet aan toegekomen om in januari of eind december nog even wat op te nemen. Dus we zijn nu weer terug. En we gaan het natuurlijk hebben over de transfers, over wat slechtere potten die gespeeld zijn in het nieuwe kalenderjaar 2024. En we gaan eventjes vooruitblikken op PEC Zwolle thuis. En natuurlijk ook de kennisquiz met cannabis. Kijk, je vergeet hem zowat. En het biertje van Beus. Ken, zijn we er klaar voor?
Let's go!
Je luistert naar de King of the Castle podcast. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone. Must be the reason why I'm king of my castle. Ja, Ken. De mensen zullen wel denken, die zijn van de aardbodem verdwenen, die zijn gestopt. Nou, maar eindelijk hebben we tijd in onze agenda's.
Niks is minder waar, dames en heren.
Vrij kunnen maken.
Terug en sterker dan ooit.
Precies. Ken, laten we gelijk even beginnen bij onze amateurtak. Die staan momenteel, ga ik even spieken. Ja, vierde in de competitie. Dus ze hebben wat punten laten liggen. 11 wedstrijden gespeeld, waarvan 6 gewonnen. 3 eindigde in gelijk en 2 potjes verloren. Dan kom je uit op een punten totaal van 21 puntjes. Dat is eigenlijk maar 4 puntjes achter de nummer 1 Spijkenisse, wat met 25 punten op de eerste plek staat. Dus Sparta AV doet het gewoon heel goed als promovendums.
Nou, wat je zegt, hè, gepromoveerd en dan 4e plek, doe je het volgens mij heel behoorlijk. Ik weet niet hoeveel en wat er geïnvesteerd is en wat de doelstelling is. Maar als jij voor het eerste klasse speelt en dan boven je meedoet, dan doe je het goed.
Doe je het goed. Ook de jeugd was lekker bezig. Er zijn wat overwinningen geweest op Feyenoord.
Altijd goed.
Altijd lekker. Er zijn ook wat verliespartijtjes geweest. Daar gaan we het niet over hebben. Volgende keer gaan we gewoon heel de jeugd er ook weer bijpakken, uitslagen. Noem het allemaal maar op.
Ja, er zijn allemaal weer in nieuwe competities gestart natuurlijk.
Ja, ja,
er spelen twee competities in een jaar.
Twee competities in een jaar. En daarvan is het belangrijkste dat onder 18 op 3 puntjes is gedegradeerd afgelopen seizoen. En Utrecht is erin gebleven in die hoogste divisie. Dat betekent dus dat je eigenlijk voetbal tegen mindere ploegen. En dat kan voor de ontwikkeling van je jeugdopleiding gewoon echt wel... het is natuurlijk wel het laatste jaar, het onder 18, maar je ziet daar wel verschil in met onder 17, onder 16.
Ja, ben ik wel benieuwd naar, want ik dacht dat landelijk onder 18 eruit ging. Dus ik denk dat ze wel moeten gaan promoveren. Willen ze dan volgend seizoen met het nieuwe team in de hoogste klasse uit mogen komen? Want onder 18 gaat er in heel Nederland uit, tenminste in die hoogste divisies. Dus dan neem ik aan dat het een onder 19 competitie wordt. Maar die gaat dan op een niveau spelen wat de onder 18 heeft gehaald waarschijnlijk. Dus in die zin is dat wel heel welkom om weer te promoveren.
Een stapje hoger te zetten. Jong moeten we dan ook even bespreken. Die hebben mooie overwinningen behaald ook. Maar die hebben het toch wel lastig. Want Almere City die blijft winnen. De ploeg van Danny Schenkel. Danny Schenkel. Schenkel, in ieder geval, die blijven winnen, waardoor het gat volgens mij een kleine 4 punten bedraagt op dit moment. Ja, het is wel belangrijk dat Jong Sparta in die peloton divisie blijft, voorheen de Jacks League.
Ja, laat het gewoon de tweede divisie.
Tweede divisie, ja. Zonder sponsor.
Prima.
Maar in ieder geval, die hebben het vrij lastig om Almere City bij te benen.
Ja, is natuurlijk al vaak genoeg hebben we dat benoemd hier, Brendan, dat... Ja, ze boven Almere City moeten eindigen. Willen ze niet die play-off moeten spelen aan het einde van het jaar. We zijn nog wel een keer door een alerte luisteraar erop geattendeerd. Dat mochten ze, dacht ik, in de top 8 spelen. Dat ook niet hoeft.
Okay.
Hè, dus, dan heb je het zodanig goed gedaan dat je er ook in mag blijven. Valt wat voor te zeggen. Want in theorie kan Jong Almere City derde worden. Dan speelt Jong Sparta vijfde. En dan zou je nog steeds kunnen degraderen. Nou, om dat te voorkomen is het dus wel een regeling dat ik dacht als je top 8 speelt dat je sowieso veilig bent. Ja, Jong Almere lijkt een maatje te groot in die zin als je kijkt naar hun resultaten. Maar een top 8 notering
zit er nog
in. Dus ik denk dat ze daarvoor voor moeten gaan dan.
En we hebben jongste doelpunten gemaakt daar afgelopen weekend.
Ja, weer een van de Blues Brothers.
Ja, de jongste. Ja. Van het van de drie.
Ja, ik heb het gevoel dat ik al 10 jaar de naam Vianello hoor. Maar ja, in het eerste zie ik er bar weinig van terug. Maar jij hebt er iets meer kijken op. Nou, is dat dan het grootste talent, denk jij? Of niet?
We hebben natuurlijk Delano, de oudste. Die is in het seizoen met Fraser. Heeft hij, als ik me niet vergis, een stuk of 17 keer op de bank gezeten. Dat was zeer pijnlijk voor hem ook. Hij zei, ja, het is mooi om mee te maken. Maar je wilt toch dan een keer die stap maken. Toevallig, ze komen uit Den Haag. De grootste kans was er wel uit in Den Haag om daar zijn debuut te maken. Was hem niet gegund. Nu weer terug bij Jong. Ja, en hij maakt progressie. Hij is daar de aanvoerder, hè, bij Jong Sparta.
Ja, dan moet ik zeggen, als je aanvoerder bent van een jong team, dan
ben je ook altijd vaak al een routinier.
Dat is het enige team waar je geen aanvoerder van wil zijn. Dat is een belofte team, want dan weten ze, die speelt hij nog de komende jaren. En dat is niet wat je wil als je bij de belofte speelt.
Dus het is inderdaad een gevaar. Maar hij ook nog altijd de stap naar één te kunnen maken. Het pijnlijke voor hem is misschien dat hij nu zijn twee broertjes bij Jong door ziet stomen. Waarvan die twee toch echt wel ook potentie hebben om, denk ik, zeker wel het eerste te halen. Als je op je 16e alweer instroomt bij Jong, mag dat de verwachtingen toch wel wat blij maken, toch? Zoiets.
Ja, weet je, ik vind het sowieso altijd leuk als we goede berichten horen vanuit de jeugd. Hè. We hadden natuurlijk een tijdje terug dat Jesse Bal, dat die naam in ieder geval een beetje rondgonsde. Nou ja, die is toen ook gedebuteerd de afgelopen tijd. Je blijft het nu weer wat stiller, maar maken we wat minder. Maar goed, minuten, dat geeft niet. Mits die wel beter blijft worden en een waarde kan gaan worden. Ja. Hè? Dat hoop je dan wel. Dus het is altijd leuk om die namen te horen. Maar goed, ik wil het ook wel gewoon gaan zien.
Ja, en de jongste Vianello. Die heeft volgens mij 1,5 jaar terug heeft hij nog met een hele zware kruisbandblessure, als ik me niet vergis, in ieder geval een knieblessure gelopen. En het zijn jongens die er echt voor gaan, die hebben de goede spirit. Dus dat is al een pluspunt om mee te krijgen vanuit de jeugd. We hebben natuurlijk Hamza nog gehad, die zijn debuut had gemaakt. Mooi interview ook op de Sparta YouTube. Ga dat zeker kijken. Ken, dan moeten we misschien toch wel eventjes naar ITWM Topic van de Week. Dat is Transfer Deadline Day. Ik ga me wat breder trekken. Wat staat jou bij van deze transferperiode over het algemeen?
Zelfs als je heel erg je best hebt gedaan om geen voetbalnieuws te lezen, dan werd Jordan Henderson wel echt door je strot geduwd. Ik heb het idee dat er was een week waarin ik voor mijn gevoel elk kwartier op 7 verschillende media van alles over Jordan Henderson te lezen, te zien, te horen kreeg. Dus dat moest heel duidelijk zijn. Hè. Die is een beetje binnengehaald als de Messias. Hè. Die moet Ajax naar de Champions League pack brengen.
Moet ik wel zeggen, hij doet een hoop voor die club. Volgens mij heeft hij thuis gewoon ruzie, want hij stond afgelopen week bij Jong Ajax tegen FC Dordrecht te kijken. Daar ga je ook niet voor je plezier bij staan met je trainer. Dus,
nee, goed, ik ben benieuwd waar dat vandaan komt.
Het inburgeren gaat hard, zeg maar. Maar in ieder geval, inderdaad, Henderson richting Ajax. Dat is misschien een van de grootste nieuwtjes op dat moment. Ja, eigenlijk blijft het daarna toch wel heel erg stil rond het voetballend gebeuren.
Ja, je hebt natuurlijk deze week, eigenlijk op Transfer Deadline Day zelf. Hè, we nemen op vrijdag op, dus we hebben de Deadline Day er gisteren op zitten.
The day after.
Was er natuurlijk dat sprake van dat Driewetsch een klapper zou gaan maken naar de top van de Eredivisie.
En niet alleen Driewetsch, maar ook Excelsior met een financiële klapper.
Ja, die zaten hoog in de boom en dat is hun goed recht. Ik las hier en daar 1,5 miljoen. Toen ging Feyenoord zich op enig moment erin mengen. Nou ja, dat meestal.
Want een speler van hun, help me even.
Leo Sauer, denk ik, die bedoelt.
Die buitenspeler van hun die weg is gegaan.
Die Rosun.
Ja, die is weggegaan, waardoor inderdaad Sauer moest blijven. En eigenlijk Feyenoord met een hele dikke vinger in die pap zat bij Driewes. Want Excelsior wilde Sauer halen. En dan kon Driewes weg richting PSV of Feyenoord. Ja, daar heeft Feyenoord natuurlijk een stokje voor gestoken. Want je gaat je concurrentie niet beter maken
maar goed,
als dat het is.
Heel logisch. Kijk, in eerste instantie dachten ze, ja, wij gaan Sauer niet bij jullie stallen, want dan kan PSV profiteren van die transfer. Daarna dachten ze, nou ja, waarom zouden we zelf niet voor die transfer gaan? Nou ja, dat was even een dingetje. En dat bleek onhaalbaar, of in ieder geval dat wilden ze op één moment niet. Ja, waarna zij ook dachten, ja goed, dan gaan we jullie ook niet helpen met Sauer om vervolgens PSV sterker te laten worden. Ik begreep ook dat Feyenoord zou hem 1,5 jaar willen verhuren. Excelsior had het over 1,5 jaar. Dacht ik dat ze hem dan wilden huren. Dus daar stond Feyenoord ook niet helemaal achter. Dus dat bleek al vrij snel van de baan. Ja, toen heeft tot in de late uurtjes... Ik heb de show van FC Afkik even zitten kijken gisteren.
Heel stil.
En hij was al op weg naar Eindhoven, wat ik begreep. En toch afgeketst. Dus dat... ik ben benieuwd bij PSV. Want Vertessen, die was natuurlijk al in Berlijn. PSV, die zag dat Noah Lang afwezig was. Dus die wilde daar toch nog even mee wachten. Ja, dat staat er niet netjes. En gelukkig is dat ook gewoon voor Vertessen helemaal rondgekomen. Maar goed, Noah Lang is er dus een tijdje uit. Vertessen weg. Dus ja, wat dat er gaat...
Lozano en Bakayoko.
Ja, Bakayoko. Nou ja, die mogen ze dan heel goed gaan inpakken voor elke wedstrijd. Want de Champions League komt er ook weer aan. En als ze die kwijtraken, of een van de twee, ja, dan wordt het ineens een stukje minder, denk ik.
Dus het is voor de trio's het spijtigst natuurlijk. Die had een fantastische stap kunnen maken. Ja. Hij heeft even achtergrond, 5 jaar in de opleiding gezeten van Heerenveen. Daar weggestuurd. Doorgegaan naar Excelsior. En daar eigenlijk toch wel een fantastisch zichzelf geprofileerd.
Ja, en ik begreep ook volgens data ontzettend snel.
Ja, hele snelle buitenspeler, klopt.
Hij heeft als enige dit seizoen de 36 plus kilometer per uur gehaald. Nou, dat is op de fiets al stevig trappen.
Robben, WK 2014.
En dat doet hij dus schijnt regelmatig. En dan hebben ze het over high intensity sprints en dribbles en noem maar op allemaal.
Kramer moet daar niks van hebben.
Daar moeten we vooral Luc mee bezighouden met al zijn analytics. Dat zou een welkome versterking zijn. Ik moet wel zeggen, van Excelsior naar PSV die dadelijk de Champions League in knalt.
Grote stap.
Erg grote stap. Maar goed, wel kan het graag gezien.
Ja, ik zeker.
Gewoon omdat ik benieuwd ben.
Sparta gericht dan, hè? Mensen denken nu, we zitten aan de Sparta podcast, ja zeker, maar Sparta gericht, ja, het ging even over Olij naar Kopenhagen, het ging even over Lauritsen richting Hellas Verona, dacht ik even uit mijn hoofd gezegd.
Klopt.
Dat was op transfer deadline day. Eigenlijk hielp Sparta ons daar heel snel mee om dat uit de wereld te helpen, want er kwamen wat beelden online van de training en ja hoor, wie stond daar in de verte? Dat was Tobias Lauritsen. Nou, dan weet je, als er meegetraind wordt, dan gaan ze meestal niet meer weg op diezelfde dag. Want dat is blessuregevoelig.
Ja, mee trainen deed hij volgens mij nog niet. Want hij zal er dit weekend nog niet bij zijn vanwege zijn blessure. Wellicht heeft hij individueel getraind, dat durf ik niet te zeggen.
Ik dacht hem in de verte op het veld bezig te zien zijn.
Wellicht was die dan aan zijn herstel aan het werk.
Misschien een halve training erbij.
Kan.
Dat soort dingen.
Ja, het zal geen mega heftige blessure zijn. Maar de laatste berichten zijn dat hij er dit weekend nog niet bij is in ieder geval. En Hellas Verona, ja... schijnt wel een bot te hebben gedaan, maar niet waar Sparta heel erg van onder de indruk was. En toen was het ook weer klaar, want zij schakelden door en hebben iemand anders gehuurd nog volgens mij.
Olij heeft een hele volwassen keuze gemaakt om niet naar Kopenhagen te gaan. Dat mag je wel verwachten van Olij, maar in ieder geval makkelijk gekund voor
hem. Ik las als eerste las ik over Kopenhagen en ik heb het idee dat we in Nederland daar niet zo gek veel van weten. Ook niet heel erg hoog denken over Kopenhagen. Maar ja, goed, die spelen wel nog Champions League. Die hebben City geloot. Dus dat zal geen makkelijke opgave worden.
Vol stadion elk weekend.
Nederlander Kevin Dix, die speelt daar de centraal achterin tegenwoordig.
Ex-Vitesse.
Ja, en Feyenoord heeft natuurlijk ook nog gespeeld. En ja, dat is een behoorlijke club. Kevin Dix had ook te vertellen, zag ik in een interview, dat het deze jaren, zowel sportief, maar ook, je had het al over de fans en zo, enorm indrukwekkend is, heel goed gaat. Alleen hun eerste keeper, die wel in trek is bij grotere clubs, begreep ik, zit er nog. En ja, dat was voor Olij een no-go, want die zegt, ik wil keepen. En daarachteraan, en dat vind ik wel heel mooi, zegt hij ook, want ik wil naar het EK.
Ja.
En... ja, een tijdje terug leek dat dromen of hopen. Nou, inmiddels heeft hij natuurlijk al een keer bij de definitieve selectie gezeten. Noppert die alleen maar loopt te grabbelen.
Ik kan het zeggen, kijk even richting Friesland inderdaad. Ja. Want hij is zijn plek kwijt, Noppert. Dus,
en dan is hij denk ik op dit moment vierde keus. Achter Bijlo en Verbrugge en Vlekken. Maar goed... daar kan nog een hoop mee gebeuren met die drie in het komende half jaar. Dus dat Olij kost wat kost wil gaan spelen, snap ik. Ja, en wie weet zit hij er zomaar bij dadelijk in de zomer.
En dan maakt hij van de zomer een mooie transfer. Ik denk dat dat ook aan Sparta gelegen is om daar wat moois uit te halen. En
ja,
dat
zeker.
Is niet omdat je af wil van Olij, zeker niet. Maar je moet door als club.
Nee, tuurlijk.
En ook als Nicolai moet je moet als club ook Nicolai die kans gunnen.
Gunnen, weet je, Sparta, het is een bedrijf. En het is niet dat Sparta denkt, hey, wel een goede, lieve jongen, ga lekker ergens anders.
Nee,
Sparta,
dat zeker niet. Sparta moet er wel geld aan verdienen.
En Sparta
zeker.
Weet ook dat dit komende zomer een moment is waarop ze heel veel geld aan hem kunnen gaan verdienen. Hè? En tegelijkertijd, en dat daar doe je ook op, hè, spreekt hij uit. Ik wil deze winter, nou, dat is dan nu niet aan de orde, dus komende zomer een mooie stap maken. Nou, en dan is het denk ik voor deze twee partijen een heel goed moment om dat te doen. En als hij dan inderdaad nog bij de definitieve selectie van het EK komt, hè, al is het tweede of derde keeper, derde zal het dan zijn, toch staat dat op zijn cv. En ook dat zal iets doen met de prijs.
100%. Ja. Hoe laat denk je dat onze mannen het kasteel verlieten gisteren op transfer deadline day?
Ja, Sparta die gaf er die stuurde er een tweetje uit op Instagram. Ik zag van alles voorbij komen. En dat was dus 8:00 al of zo.
Ja,
zag ik een fotootje?
8:04.
Ja.
Ging de deur op slot op het kasteel. Eigenlijk was 4 minuten daarvoor de grootste transfer bekendgemaakt. En dat is niet in de voetballerij geweest.
Ja, de Formule 1 heeft heel Transfer Deadline Day gekaapt.
Jij zit in het grote, Ken. We moeten toch even een side-outje doen. Hè? Want Lewis Hamilton, startnummer 44. Ja, waar kent u dat van? Mercedes, Abu Dhabi 2021. Max tegen Hamilton.
Jij mag Max zeggen.
Ja, ik mag Max zeggen. Verstappen tegen Hamilton. Voor de mensen die denken van, nou, waar gaat het nou weer over? En Carlos Sainz. Senior, kennen wij van de Dakar Rally onder meer. En zijn junior zit bij Ferrari, maar dat duurt nog maar een seizoen, want Lewis Hamilton gaat naar het prachtige Ferrari, het Italiaanse Tifosi, het Enzo Ferrari circuit. Hij gaat racen voor Ferrari en dat is toch wel deadline kapen op zijn Ferraris, op zijn Italiaans. Ik weet niet wat daar aan de hand was. Maar,
even had niemand het meer over voetbal. Tenminste degene die de autosport een warm hart toedraagt.
Ja, precies. Ja, hè?
Interessant. Ik ben heel benieuwd. Er is volgens mij de afgelopen jaren vanuit allerlei kampen heel veel haat richting Hamilton gegooid. Hè? Natuurlijk op een gegeven moment dat hij achter elkaar wereldkampioen werd. Maar zich daarnaast, naast de sport natuurlijk ook een hoop uitspreekt over bepaalde dingen. En zo ken ik ook best wel wat mensen die Ferrari te gek vinden en de afgelopen jaren een godsgruwelijke hekel aan Hamilton hebben gehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe die mensen daarop gaan de komende tijd. Ja.
Ja, ik denk dat het wel fantastisch zal worden. Het is, Max die heeft het zelf ook al een keer uitgesproken, dat hij heel graag voor Ferrari wil rijden. Welke Formule 1 coureur wil dat nou niet?
Snap
je, mooie rode bolide. Ken, ik denk dat moeten we nog een beetje terugblikken op RKC uit. Kijk, we kunnen Go Ahead thuis kunnen we echt wel vergeten. Dat was een dramapot, die laten we lekker achter ons liggen. We gaan wat korter op deze.
Go Ahead Eagles ook behoorlijk goed toen.
Ja, Go Ahead speelde een goede pot inderdaad. Laten we eventjes naar die pot tegen RKC gaan. Want dat ligt wat dichter op deze data. Het mocht niet baten in Waalwijk.
Ben ik niet helemaal met je eens. Of eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat Sparta behoorlijk voor de dag kwam.
Een ongelukkig tegen doelpunt.
Daar zullen we zo op komen. Maar onder andere, ik denk dat Sparta heel goed start. Met een reuzenkans in de tweede minuut.
Binnenkant paal.
En Brim doet daar heel veel goed. Een goede loopactie. Verschuren voor mij die de lange bal doorkopt. Brim is behoorlijk op de brommer en die is weg. Hij komt voor zijn linker, Vaas komt er goed uit en hij chopt hem. Ja, en ook wel met zijn linker zo dat balletje nog, als het goed is, richting de goal draait. Maar net te weinig en binnenkant paal en die bal gaat eruit. Ja, wat ik zeg, hij deed heel goed en dat was inderdaad pech. En toen was de toon aardig gezet. Sparta die bleef best wel aardig voetballen zonder al te veel weg te geven. Met nog wat kansjes. Niet meer zoals deze kans. Maar wel wat goede schotkansen. En RKC zette daar weinig tegenover. Je zou het vrezen voetbal kunnen noemen. Hè, die iets minder aanvallend dan.
Waarbij je nog ook altijd misschien een beetje profijt van hebben achterin.
Ja, nee, is ook.
Al zijn er wel wat mensen weg natuurlijk.
Ja, en inderdaad. in de tweede helft komt RKC op voorsprong door een ontzettend ongelukkig doelpunt.
Ja,
ja dat
weet je, is dat die bal op zijn achterhoofd komt.
Nee, nee, dat kan je ook niemand te kwalijk nemen.
En dus is het 0-1.
1-0.
1-0, ja. Sorry, jij speelde natuurlijk uit, excuus. Trouwens, nog een prachtige sfeeractie van Spangenaren en Spartanen die daar waren. Een soort rode, rood en witte jassen zijn aangedaan, waardoor het er goed uitzag.
Hij zag er heel gaaf uit,
op tv. Credits naar de Spangenaren, 100%. En dan weet je dat RKC die pot vast wil gaan zetten, vies wil gaan spelen. En dat zie je eigenlijk ook. Kramer die natuurlijk altijd het randje opzoekt. En dat liet hij deze wedstrijd ook niet na.
Nee, klopt. Het was sowieso op 0-0. Nou ja, waar we net ook al over hadden, vond ik RKC niet heel erg de indruk maken dat ze die drie punten zo keihard kosten wat kost nodig. In ieder geval qua voetbal is ook natuurlijk verdienste van Sparta. RKC zou van tevoren heus wel bedacht hebben van ja, we klappen erop en we gaan vol voor de overwinning. Want op dat moment stonden ze 16e volgens mij.
Ja, RKC heeft gewoon elk punt nodig.
Precies, hè. Dus, en dan komt Sparta bezoek. Dus dan natuurlijk zullen zij de instelling hebben gehad om vol voor de overwinning te gaan. Maar zo uitte die wedstrijd zich niet. En ja, na die 1-0 werd het natuurlijk nog voorzichtiger. En konden ze ook wat naar achteren. In eerste instantie is dat ook verdienste van Sparta. Kwamen ze er gewoon moeilijker uit. En ja, bij die 1-0 gingen ze dat gewoon wat makkelijker spelen. Werd de wedstrijd wat harder. En dan is op een gegeven moment een hek over het hek open. En geeft die scheids voor bijna alles een kaart. Ik vind het altijd heel fascinerend om te zien dat je in het eerste kwartier, hebben we het vaker over gehad, van alles kan doen. En dan op een moment besluit de scheids, dit is geel. En dan is vanaf dat moment kan je ook niet meer terug. En dan is ineens alles geel.
Dan heb je de streep getrokken. Ja. En dan kun je inderdaad niet meer terug. Ik weet een beetje hoe dat is als scheidsrechter. Het is niet dat ik heel veel kaarten trek. Maar inderdaad, als je op een gegeven moment denkt aan het begin van de wedstrijd, ik fluit lekker door à la Bas Nijhuis. Ja, dan kan je niet op een gegeven moment in de tweede helft zeggen bij een precies zelfde overtraining van, dit is geel.
Nee, dus, maar dat moment komt dan wel. En dan vanaf dat moment, elke gelijkwaardige overtraining wordt dan ook bestraft met geel. Maar het hele idee daarvan, en dat stoort mij zo verschrikkelijk, is dat iemand dan dus een tweede keer zo'n overtreding kan maken. En dat zou niet mogen. Hè? Geel, een gele kaart, dat is een officiële waarschuwing. Dat is wat de regels zeggen. Je krijgt een officiële waarschuwing, dat is een gele kaart. Als jij in de zevende minuut iemand een teringschop geeft, en dat doet hij af met een, wat wij dan waarschuwing noemen, maar dus zonder geel te trekken. Vervolgens in minuut 60 geef je weer een keer zo'n schop. Ja. En dan krijg je pas geel. Maar het hele idee is, je krijgt gelijk geel, vind ik, als je het goed doet. Want dan kan je niet een tweede keer zo'n overtreding maken. Zie je dan in de tweede helft veel gebeuren. Godzijdank dat de scheidsrechter wel bij Roemerato uit mijn hoofd wel direct een rode kaart trekt. Ik denk dat het anders met de VAR. Maar goed, dat was Nijhuis. Zullen we later nog even op terugkomen.
Ik denk dat het ook wel ook prima had geweest als Van de Kust even geblesseerd had geweest. Dat we de drukker op zoek gaan moeten naar een Becky.
Alle
respect voor
het,
Van de Kust hoor.
Ik moet het opnemen in die zin voor hem dat de eerste wedstrijden van het seizoen, hè, en dat kunnen we ook terugluisteren, werden we knettergek van Warmerdam. En riepen we om Van de Kust. Die viel toen in de rust in Alkmaar volgens mij, toen we bij AZ speelden. Met een weinig aan de hand tweede helft, deed hij oké.
Hij heeft echt wel een goede wedstrijd. Hij heeft echt wel goede potjes gespeeld.
Toen hebben we hem ook echt
Vergissen we ons niet in.
Maar in Waalwijk was hij bar slecht. Ben ik 100% met je eens, Brendan. Dat was hij echt tenenkrommend niveau. En dat was niet de eerste keer dat hij matig was. Maar dit waarden we dan wel heel veel zorgen. En dan, maar goed, dan vind ik het ook heel
makkelijk.
Heel hypocriet om dan weer om Warmerdam te roepen. En hoe kan hij niet spelen? Want als ik mezelf terughoor in augustus, september, riep ik hetzelfde over Warmerdam. Weet je, laat dan
laat Van de Kust maar komen.
Laat de jongen precies, dan maar staan. Hopen dat hij nog een beetje beter wordt.
Ja, dat over onze Beckies. Dan krijgt Sparta gewoon kansen om 1-1 te maken. En die kansen die zijn gewoon groot. Ik noem volgens mij aan de linkerkant, vergeet ik zijn naam even. Grote kans aan links. Dat was misschien na de 1-1 al.
Ja, voor mij Warmerdam begon links voorin. Samen met Mito op rechts. Op een moment kwam Saito natuurlijk weer in. Dat was een lichtpuntje om het zo te noemen. Ja. En Vriends kon natuurlijk al starten. Die was terug van weg geweest. Dan is het wel weer zo dat Veldhuis er niet bij was. Dat de Guzman er niet bij was. Ik denk niet dat we daar per se minder van werden. Hè. Er werd al een tijdje geroepen om Eerthuizen. Sommige mensen als ik dan of op de tribune luister of op ITWM lees, hè, kon er mij niet over uit waarom die nog steeds niet speelde. Ik moet zeggen, hij is wel wat potjes ingevallen.
Ik vond hem
niet heel sterk invallen. Ja, maar
ik denk eerlijk gezegd dat ze hem rustig gebracht hebben. Volgens mij was het een knieblessure wat hij heeft gehad, dacht ik. Of vergis ik me nu in
een
speler?
Het was een langslepende
liefstig. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat ze hem gewoon echt rustig hebben gebracht. Rustig weer wennen aan het tempo. Rustig weer wennen aan de minuten die gemaakt moeten worden. En dan op een gegeven moment, ja, dan komt het punt ook dat misschien een meisje een beetje door de man door het ijs zakt.
Ja, maar meisje speelt natuurlijk rechtscentraal. Ja. En ja, ik denk dat Rijsdijk per se niet met twee linkspoten dan wel twee rechtspoten wil spelen. Dus dat was denk ik nooit een optie. Dan is het eigenlijk wachten in die zin als trainer van ja, het moet een keer door een schorsing of een blessure. Nou ja, dat was nu dan, omdat Veldhuizen niet bij kon zijn. Eerthuizen speelde goed. Hij dribbelde goed in, zoals we hem afgelopen seizoen ook veel hebben zien doen. Hè, toen hij er na de winterstop ook pas inkwam. Hè, toen oude Sar wat langer geschorst was. Ja, en wellicht dat dit nu weer zo'n moment is. En hij zijn plekje niet meer kwijt gaat raken. Dat stemde me hoopvol. Wat ik zei, de vorige invalbeurten vond ik ietsje minder. Eén keer viel hij volgens mij als pinchhitter voorin in. Nou goed, dat moet je nu op afrekenen.
Ja, Go Ahead Eagles.
Maar ik kan me ook herinneren dat hij erin kwam. En ja, die penalty veroorzaakte. Hè, of hè, los van of hij de bal of niet raakte, dat was geen handige tackle. Ik denk, nou, dat is wel een momentje dat je ziet, hey, je moet nog even minuten krijgen, even ritme. En dit is wellicht zijn moment om weer lekker door te gaan. Nou, Vriends weer terug. Ja, en met Vriends Eerthuizen, en zeker Eerthuizen die we afgelopen seizoen, het tweede seizoen, wel veel hebben gezien. Ja, zal het een stuk sterker staan dan Meijsen Veldhuis. Ondanks dat ik die twee niet op heel veel blunders heb kunnen betrappen. Nou, wel wat lastiger communiceren.
Ze zijn verdedigend, zijn het gewoon echt goede mannen. Ouderwets gezegd, goede voorstoppers, goede nummer 4. Maar opbouwend is het gewoon een stukje minder. En dan heb je inderdaad met een Bart Vriends of een Eerthuizen. Ja. Die zijn opbouwend net even wat sterker als deze twee man.
Vriends zie ik ook niet heel graag indribbelen of fantastisch een linie overslaan. Maar Eerthuizen die heeft dat wel heel erg.
Ja.
Dus ik hoop dat hij dat veel kan laten zien. En dat zal echt wel schelen in de opbouw, absoluut.
Laten we even naar de VAR van de week gaan. Dat is Bas Nijhuis. Die zit lekker in Zeist achter een warm computertje. En die denkt, wat zie ik daar nou gebeuren? Ja, die raakt hem op zijn voet. Ja, penalty. Het is heel licht. Het is achteraf is het misschien gewoon geen penalty. Bas Nijhuis, voor de mensen die het niet hebben gezien, kunt u VI kijken van maandag. Was hij te gast? Als het goed is, maandag of dinsdag is hij te gast geweest. En heeft hij het boetekleed aangetrokken voor de RKC supporters. Want hij vond het achteraf gezien toch niet een penalty.
Dat heb ik helemaal gemist.
Nee, hij vond het toch allemaal te licht. En hij snapt, hij vindt eigenlijk dat hij dus scheidsrechter van dienst niet naar de kant had moeten roepen. Dat hij het zelf had moeten zien. En dat er daarna eigenlijk niemand meer naar had geroepen.
Ja.
Om dat moment.
Ja, die argumentatie, die snap ik niet.
Althans, sowieso een beetje kort
ja, nee, gezegd, snap ik,
kwam het een beetje, volgens mij, een beetje op neer.
Kijk, wat ik vind, is dat je kan na de hand zeggen, ik vind het geen overtreding. Dat kan. Nee, ik denk dat je duidelijk ziet dat Negli eerst de bal speelt, dat daarna die jongen van RKC inkomt en eigenlijk heel snel weer zijn been intrekt. Nou, daarvan kan je zeggen, het is geen overtreding. Dat kan. Ik ga niet met mensen mee die zeggen, het is te licht voor een penalty. Daar heb ik heel veel moeite mee. Er bestaat niet zoiets als een uitzonderingspositie voor overtredingen in het strafschopgebied. Je maakt een overtreding of je maakt geen overtreding. Nou, ik denk dat je daar prima over kan discussiëren in dit geval. Wat ik zeg, je ziet dat Negli duidelijk de bal speelt en dat de jongen te laat is. Je kan je afvragen in hoeverre brengt hij Negli ten val of tikt hij hem daadwerkelijk aan. Hè? Wat ik zeg, hij trekt heel snel volgens mij zijn been terug. Dus ik kan er inkomen als iemand zegt, dit vind ik geen overtreding. Prima. Ik kan er niet inkomen als iemand zegt, ja, op het middenveld fluit je hier wel voor, maar het is te licht voor een penalty. Want dat bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als, in het strafschopgebied moet het een zwaardere overtreding zijn. Dat is
het. Waar het op neerkwam is dat volgens mij een beetje spijt had dat hij de beste man naar de kant had geroepen. Omdat hij het uiteindelijk toch te weinig vond. Toch geen overtreding. Of in ieder geval, hij vond dat de scheidsrechter misschien wel gewoon al gelijk goed had gezien op het veld. Dan krijgen we die penalty en dan schiet Kito Lanenwurm onberispelijk binnen.
Ja, die kan heel knap een uitgestelde penalty nemen. Er was op één moment ook een discussie op ITWM van mensen die dat blijkbaar helemaal niet begrijpen. Want die vonden het een heel irritant hupje en daar moet hij mee stoppen. Maar het hele idee van het hupje is dat hij die penalty uitstelt en Vaassen naar de andere kant ziet gaan. Ja, dus ja. Dat is niet een irritant hupje.
Vaassen de week daarvoor een penalty gepakt van Brobbie.
Klopt. Dus dat is niet een irritant hupje. Dat is iets heel knaps en ook ijskoud op zo'n moment. Hè? Want je staat 1-0 achter en je hebt de 1-1 op je schoen. Nou ja, blijf maar eens zo rustig om dat uit te stellen. Ja, nogmaals, bewonderenswaardig knap.
Ja, 100%. Ja. Dan blijft het 1-1 en komen nog wel wat kansjes hier en daar. Staat jou dan nog wat bij van Sparta, XC Sparta?
Nou ja, dan... Ja, als we het dan hebben over die discussie van die penalty net... Hè, en dat sommige mensen zeggen op het middenveld fluit je wel voor... Hè, of andersom, wat dus onzin is, dat is niet wat ik vind. In de regel staat niet zoiets als het mag daar wel of daar niet. Ja, dan krijgt Brim volgens mij in de 96e minuut
een
duw in zijn rug.
Ja.
Nou ja, en ja, dat is dan, als we het hebben over de regels... Ja, je mag niet iemand in zijn rug duwen. Dus, nou, dus de scheidsrechter interpreteert dat, denk ik, tenminste, of om het in ieder geval makkelijk af te doen, als schouder tegen schouder. Maar ja, dat is het niet. Nee, want je ziet heel duidelijk in de herhaling, Brim draait heel knap weg trouwens bij die man. En hij komt daar half voor. Ja, en hij wordt in zijn rug geduwd.
Ja.
Nou ja, dat is een overtreding. Nou ja, dan zou het ook een penalty
ook
moeten
een
zijn.
Moeten wezen.
Hè? Want dat is dus typisch voorbeeld waar we het net over hadden.
Op het middenveld wordt er wel voor gefloten.
Ja, maar echt.
Ja, nee, exact.
Dat wordt 100% gedaan. En dan is het dus een overtreding. Nou ja, daar heb ik dan veel meer moeite mee dan met die eerste penalty situatie. Ja, ja. Want daar kan je van zeggen, oké, ik vind het geen overtreding, prima. Maar dit is niet, dit is dus typisch waar ik moe van word. Of je moet zeggen, we passen de regels aan. We zeggen, in een strafschopgebied is het alleen nog maar een indirecte vrije trap. Behalve bij een zware overtreding, wat dan ook. Dat kan ook. Maar dit is een overtreding. Nou ja, maar er wordt bijna nooit voor gefloot.
Nee.
Terwijl andersom, als een verdediger met een man in zijn rug...
dan is het
en hij laat zich vallen, op gelijk vrij trap.
Ja. Nee, 100%.
Vind ik belachelijk.
Dus daar moeten we gewoon goed naar kijken. Laten we misschien Luc erbij gaan roepen voor zijn analytische vermogen. En misschien ook maar gelijk het biertje van Luc of het biertje van Beus meepakken.
Terug van weg geweest, jongens.
Ja, Luc Analytics en het biertje van Beus.
Luisteraars, daar zijn we weer met de statistieken van de afgelopen wedstrijd. We bedanken onze partner SofaScore weer voor het beschikbaar stellen van alle data van deze wedstrijd. En we kijken natuurlijk naar de wedstrijd RKC tegen Sparta. En allereerst kijken we naar de grafiek van de attack momentum. En deze grafiek laat zien dat in de eerste helft zowel periodes voor Sparta als RKC qua aanvallend spel elkaar afwisselen. En dat de eerste helft toch wel redelijk in evenwicht is. Weliswaar wel wat grotere pieken voor Sparta, dus dat betekent dat er net wat grotere kansen zijn opgetreden. Na de rust begint RKC met een aanvalspiek. Dat leidde uiteindelijk ook tot de goal. Weliswaar een eigen goal, maar hij zat er toch wel aan te komen. Na deze tegengoal nog steeds RKC een klein beetje in het aanvallende spel. En ongeveer het laatste 30 minuten zien we een compleet ander beeld. En zien we dat Sparta al vol ervoor gaat. Geen aanvallende pieken meer voor RKC. En 10 minuten voor de rode kaart begint deze periode. Nou, de rode kaart dat versterkt natuurlijk alleen maar dat Sparta in de aanval komt. Uiteindelijk leidde dat ook tot de goal. Maar je ziet daarna ook nog steeds dat Sparta de enige echte rechte winnaar zou kunnen zijn van deze wedstrijd. Helaas is dat natuurlijk niet gebeurd. Naar de volgende wedstrijd. Als we dan kijken naar wat verdere statistieken, zoals bijvoorbeeld de expected goals, zien we daar ook een beeld wat bij de meeste Spartanen wel te zien was. RKC met 0,34 expected goals. Die zwijnt toch wel een beetje door dan alsnog te scoren. Sparta met expected goals van 1,9. Die laat dan toch eigenlijk een goaltje zowat liggen. Schoten op goal is het ook 2-7. RKC opvallend. 21 overtredingen tegenover slechts 6 van Sparta. Dus misschien is het ook wel een beetje Een beetje gif wat er, wat er toch gemist is. Grote kansen gemist. 3-0. Dus RKC was heel erg effectief. En zo moeten we het denk ik ook wel zien. Genoeg om over na te denken. Dus gif afwerken en niet te makkelijk de goals tegenkrijgen. Beste mensen, het is natuurlijk de eerste aflevering van Na de Winterstop. En dat betekent natuurlijk ook het eerste biertje van Beus van 2024. En ditmaal is het biertje van Beus het Eltje Dr. Raptor van de Eltje Brewing Company. Elke uitwedstrijd zorg ik voor een beetje lekkere biertjes. Of in de bus of in de auto. Ditmaal in de auto, want eigen vervoer. En dat is natuurlijk helemaal top. Afgelopen zaterdag nam ik het Eltje Dr. Raptor mee voor de mannen. En dit biertje is een Imperial IPA, oftewel een extra sterke IPA. Dit bier is waanzinnig hop, zoals je eigenlijk van deze brouwerij gewend bent. Alleen Dr. Raptor is wat dat betreft echt te gek. Een blond en krachtig bier met een uitgesproken hopkarakter. En je kan hem gewoon in de lokale supermarkt, staat hij gewoon in het bierschap. Dus zeker aan te raden.
Kijk, een heerlijk biertje en mooie cijfertjes waar Luc zich altijd mee bezig kan houden. En dan moeten wij naar de volgende thuiswedstrijd. Daar staat een ploeg op het programma, PEC Zwolle. Er zijn veel wegen die Sparta en Zwolle met elkaar kruisen. Noem een Lennart Tuiti, noem een Arne Slot, noem een Pelle Clement.
Namli
natuurlijk.
Lars Veldwijk.
Wie vergeet ik nog? Ja, Vito van Krooi.
Vito van Krooi komt zo nog terug. Ja.
De laatste wedstrijden, ik noem even 2023, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, eindigde in een 1-2. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, 3-1.
Dat was de openingswedstrijd toch voor Sparta, was dat?
Ja.
Dit seizoen?
Volgens mij wel.
Allereerste wedstrijd PEC uit.
Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, 2-0. En het laatste gelijkspel dateert uit 2021. Het werd 1-1. En het laatste verlies tussen PEC Zwolle van Sparta uit in Zwolle was 4-0 in 2020. Doelpuntenmakers onder andere Clint Leemans. En Mika Pinto pakte toen rood in de laatste minuut van de blessuretijd. Dus dat is het laatste verlies wat Sparta heeft geleden tegen de Zwollenaren. Wat valt er te halen in Zwolle? Of tegen Zwolle moet je
tegen
zeggen,
Zwolle,
we spelen thuis
ja.
Natuurlijk.
Klopt. Nou ja, 3 punten, dat is het makkelijke antwoord natuurlijk. PEC zit er eigenlijk een stuk beter in dan ik in mijn hoofd had. Ik volg hen niet of nauwelijks.
Plekje 8 tegen nummer 9.
Nou, exact, en dat las ik. Dus die staan er gewoon heel erg knap voor. Ik weet niet wat daar ten opzichte van het begin van het seizoen veranderd is. Want toen vond ik hen geen hele sterke indruk maken.
Nou ja, laat ik even de laatste paar wedstrijdjes erbij pakken. Dat is een 1-0 overwinning op Vitesse. Nou ja, dat zijn ze aan hun stand verplicht eigenlijk, als je het zo zegt.
Ja, toch
wel. En 2-2 gelijkspel tegen AZ, waarin het in de laatste minuut ook gelijk werd voor, door AZ. Een 2-2 gelijk tegen Heerenveen. En een 2-2 gelijk tegen Ajax. Daarvoor werd dan nog wel verloren van NEC en RKC. Dus in principe hebben ze toch tegen Ajax en AZ toch wel
bijzondere uitslagen.
Ja, ploegen waarvan je denkt van dat wordt heel lastig. Toch een heel knap punt gepakt.
Nou ja, dan wellicht dat ze dan iets sterker zijn tegen ploegen die wat liever vooruit voetballen. En zijn zij wat beter, hè? Dat is puur op deze uitslagen gebaseerd hoor. Maar wat beter in het omschakelen, het inzakken en vanuit daar gevaarlijk worden. Daar zijn we dan voor gewaarschuwd. Ik zit wel tegelijk te denken, hebben ze dan mega explosieve counterspitsen of aanvallers? Die staan mij niet gelijk heel helder voor de geest. Ondanks dat zou ik het wel fijn vinden om zondag een Sparta te zien wat de tegenstander echt vast wil zetten. Ik vind dat we daarin nog niet verwend zijn. Het is wederom een heel behoorlijk seizoen. Echt gewoon een heel knap seizoen. Op het kasteel wat minder dan in uitwedstrijden. Maar ik ben nog niet heel erg onder de indruk van de kasteelsfeer. En dat is een beetje kip en het ei. Misschien dat wij te tam zijn vanaf de kant. En tegelijkertijd zie ik ook niet dat Sparta in de eerste 5 of 10 minuten gelijk een tegenstander bij de keel grijpt.
Nee,
en die hen niet meer uit laat komen.
En dan moet ik zeggen, Ken, dat hoorde ik bij onze vrienden van Rijnmond, naar Go Ahead thuis. Ik zat langs het veld en Sparta kwam op 0-1 achterstand tegen Go Ahead. En eigenlijk hoorde je daar echt wel de steun van het publiek op een gegeven moment. Hè? Toen het nog 0-1 stond, iedereen ging er even achter staan. Ja, ze werden echt wel toegezongen. Dat voelde je gewoon, het leefde even op. Ja, en als er dan van het veld ook niks wordt laten zien, dan merk je inderdaad, want dat merkte ik een beetje toen ik langs de zijlijn stond, dan merk je echt wel dat het dan ook een beetje doodslaat op de tribunes inderdaad. Maar in ieder geval, wat ze op Rijnmond zeiden, dat helemaal dood was en dat er helemaal niet gesteund werd, dat vond ik een beetje te... Ja, er werd wel echt wel even goed gesteund. En, maar inderdaad, het was even wat minder die zondag tegen Go Ahead. En misschien is dat heel dit seizoen al een beetje, net niet.
Ja, het voorbeeld van Go Ahead Eagles vind ik in die zin wat ongelukkig. Want toen de eerste 5 minuten, toen probeerde Sparta Go Ahead Eagles nog behoorlijk terug te dringen. Maar Go Ahead Eagles voetbalde er echt heel goed onderuit. En dat viel mij toen heel erg op met Wilhelmsson op het middenveld, kan ik me herinneren, die... Ja, constant het lukte om onder tegenstanders uit te komen, daardoor aan de bal te komen.
Ja, had echt elke keer een vrije man staan.
Ja, klopt. Dat, hij liet zich heel erg inzakken om de bal te krijgen. Nou, maar tegelijkertijd is hij dan ook weer degene die die bal binnenkomt bij de 0-1. Dus ook weer op juiste momenten voor de goal. En daar had Sparta het gewoon heel erg moeilijk mee. Dus ja, dat...
Ja, okay, dat het begin was misschien inderdaad net even wat beter van Sparta dan bij andere wedstrijden.
Ja,
ik ben het wel met je eens, maar in ieder geval... Het feit dat er gezegd werd dat er helemaal geen steun was, ook na de doelpunten niet, vind ik toch wel een beetje jammerlijk dat gezegd wordt. Want er was echt wel steun vanaf de tribunes. En dat was ook gewoon heel goed hoorbaar rond en om het veld.
Okay. Dus, laten we de zondag nog een schepje bovenop.
Ja, precies. Laten we zondag dat gewoon dan 2 keer 45 minuten volhouden. En ook met een 3-0 stand of een 0-1 stand. PEC Zwolle daarentegen, ja, dat is een ploeg die hele slechte herinneringen heeft aan het kasteel.
Ja, een aantal jaar geleden degradeerde zij op het kasteel. Hè, 2 jaar terug in die krankzinnige eindsprint van Sparta onder Marie Stijn, hè, die toen al begonnen was. Ja, dat was dus voor Sparta een mega belangrijke en voor hen een deceptie.
Ja.
Ook de laatste jaren in Zwolle, je had het er net over die 4-0, maar ook een aantal edities daarvoor, kan ik me herinneren, kwamen we daar ook aardig voor de dag.
We hebben een paar keer geopend daar zo in augustus. Volgens mij toen we weer net gepromoveerd waren, wonnen we daar met 3-0 of zo.
Ja, zit daar niet die goal van Goodwin bij en Bronjo, dat hij die keeper nog uitkapt met 0-3 vlak voor tijd.
Ja, ja, dat denk ik wel. Ik zoek even de head-to-head op en dan kom ik zo bij terug.
En dat, dus wat dat er gaat, kan ik zeggen, dit pack ligt ons wel. Ja, inmiddels staan er van de 22 mensen die zondag aan de aftrap verschijnen, staan er misschien nog 4 op het veld. Maar dat zijn dan mensen die in het andere team spelen. Dus ja, daar kan je weinig van zeggen. Maar als je mij vraagt, ja, moet je winnen, ja, dan denk ik dat je moet winnen.
Inderdaad, Ken. 2 maal Bronjo en 1 keer Goodwin. Nou. Op aangeven van 2 maal Spierings en 1 keer El Azouzi, de man die altijd buitenspel stond.
Nou.
Ken, misschien moeten we gewoon doorgaan naar het rubriekje.
Terug van weg geweest.
Kennisquiz met cannabis. Daar hebben we natuurlijk net al wat cross paadjes gehad.
Ja, absoluut. Ja.
En jij zei van, heb je nog een vraag? Ik zei misschien iets wat last Veldwijk, maar ja, we waren op wat anders uitgekomen. En ik ben benieuwd, Ken. Take it away.
De kennisquiz met cannabis, mensen. Fijn dat iedereen er weer is. Ja, voor de break weer een hoop goede antwoorden gekregen. De laatste vragen dateren van 2023. Die vraag ging onder andere over Utrecht thuis, hè, waar... bij welke eredivisieclubs 4Gever allemaal had gespeeld. Nou, dat was behalve Ajax, behalve Sparta en Utrecht natuurlijk, Ajax, PSV en AZ. Het ging over Sparta die bij Ajax voor het laatst won. In 89, 90, allemaal vragen van 2023. Inmiddels is Rick Verkade nog steeds de trotse koploper. Ga zo door, maar Jack van Leeuwen volgt hem nog op de voet. PEC, we hadden het er al even over aanstaande zondag en hoop... Spelers die zowel een verleden bij Sparta als PEC hebben. We komen Namli weer tegen, we komen T weer tegen. Nou ja, Clement die dan de andere kant op is gegaan. En Vito van Krooi, iemand die natuurlijk ook bij beide clubs heeft gespeeld. Daar gaat de vraag van vandaag over. Want we kennen Vito van Crooy als een blije, jolijke Limburger. Die ook het grootste gedeelte van zijn jeugd al bij de plaatselijke VVV in Venlo speelde.
Waar zijn broer naartoe is gegaan, naartoe is gegaan. Welkom thuis.
Die kreeg heimwee, denk ik.
Ja, ja.
Maar de vraag voor de echte Vito-kenners. Bij welke amateurclub begon Vito van Crooy zijn carrière als jeugdspeler? Het duurde niet heel lang, want na een jaar of 2-3 werd hij al gescout door VVV. Dat hadden ze snel door. Maar hij is toch echt begonnen bij een amateurclub. Ik zal hem cadeau doen in Venlo. Maar bij welke amateurclub was dat waar Vito van Crooy zijn carrière als pupil begon?
Vul in, doe mee, doe mee. Ken, jij hebt het wel net even, de keepertje kwam ook voorbij. Hoe is het nu met? Pak we even snel ertussendoor. Ik heb nog helemaal niemand opgezocht, maar ik heb jou gisteren wat doorgestuurd. Maduka Okoye.
Ja.
Die stond prachtig op het...
ja, wat een cover was dat, joh.
Op de cover inderdaad van het blad van Udinese.
Ja.
Hij zat van de week gewoon in het Team of the Week van
Oh, ik denk je gaat zeggen, hij zat van de week gewoon op de bank. Maar,
nee, echt niet.
Nee, dat mag ik ook met zo'n cover.
Team of the Week in de Serie A. Hij is volgens mij ergens in november, december is hij ineens ingevallen. En heeft hij zichzelf gewoon zo goed... laten zien dat hij weer...
Herboren.
Eerste keeper van Udinese is. Geweldig voor die voor Maduka, denk ik toch zomaar.
Ja, is toch geweldig. Ja, mooi, toch? Ik weet nog wel, we verkochten hem. Hè? Ik zeg we. In eerste instantie was er sprake van 7 miljoen, 5 miljoen. Ja, ik weet niet, de waarheid zal ergens in het midden liggen.
Ja.
En toen bleek al snel dat hij zat te verpieteren bij jouw geliefde Watford.
Ja, helaas.
En fijn dat hij nu weer zijn kunsten kan vertonen. Want ja, hij zal toch nog wel wat kunnen, zou je denken.
Ja, op zijn bankrekening ziet hij geen andere afschrift, hoor. Want dat is allemaal hetzelfde, wat we in Udinese. Dus
vast, maar
wat dat betreft heeft
wel
hij
fijn
mooi,
dat hij minuten kan maken.
Heeft hij mooi geluk dat hij minuten kan maken. We hebben nog meer nieuws. Afrika Cup is gaande. En voor de Rotterdammers onder ons, volgens mij, denk ik. Ik ga het even vet checken, volgens mij. Speelt vanavond.
Cabo Verde.
Maar ik ga dat...
Tegen Bafana.
Wat ik zei, ik ga dat even vetchecken. Nee, ze spelen niet vanavond Nigeria. Nou ja, daar mag je ook naar kijken.
Over Okoye gesproken.
Cabo Verde speelt in de volgende ronde. Dat is de kwartfinale tegen Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
Zuid-Afrika, Marokko uitgeschakeld.
Ja. Hakimi zal nog wel even wakker worden af en toe.
Precies, het is allemaal te zien op Viaplay en Ziggo. Dus mocht je Kaapverdië willen kijken, dan kan dat. Er zitten ook een paar Rotterdammers in, Rodriguez.
De broertjes Duarte natuurlijk.
De broertjes Duarte. Dus,
En anders kan je ook nog bij Mainz, naast het kasteel, kan je ook nog naar de wedstrijd kijken.
Kijk, dan zit je volgens mij ook nog een beetje tussen de Kaapverdiaan.
Uiteraard, Nee, dus, en die weten wel van een feestje.
Exact, dus mocht je nog Afrika Cup willen kijken, support vooral Kaap Verde. Dat
absoluut,
is de tip
absoluut
van de week. Het kan zomaar een heel groot feest worden in Rotterdam. Ken, hebben wij nog wat Sparta gerelateerd?
Nee, ik denk dat we ons zegje wel hebben gedaan.
Laat ik dan nog wel één ding zeggen. Het grasteam mag toch echt wel weer een heel groot compliment krijgen, want het is heel nat geweest de afgelopen maanden. Het is... nog niet zo warm. Het heeft gevroren. Maar het veld lag er toch echt wel weer top bij. Tenminste, vanaf een afstandje zag het er goed uit.
Ja, en zondag gaan we het weer zien. Maar dat, vorig seizoen heeft Sparta volgens mij een mooie derde plek gekregen of zo van, van
gedeeld,
de velden.
Gedeeld met PSV, dacht ik. Of Ajax.
En dit seizoen is het volgens mij ook weer top. Dus dat knap, absoluut.
Het viel mij gewoon op. Andere velden zie je al wat. En zelfs die toergebieden bij ons zijn nog wel redelijk netjes. Dus dat was me gewoon opgevallen.
Nou ja, heel goed. Shout-out naar de grasmeesters.
Ja, toch? Ja. Mag ook gezegd worden. We gaan afsluiten. We bedanken jullie voor het luisteren. En we gaan gewoon voor een goede tweede seizoenshelft. Waarin we over een kleine 4 wedstrijden toch mogen zeggen dat we in ieder geval niet meer naar beneden hoeven te kijken. En ons misschien wel kunnen gaan richten op de play-offs.
Juist, eerst veilig spelen.
Voetbal. Dames en heren, dit was de King of the Castle podcast. Daarbij.
Joejoe.